Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen was er de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Dat, als de Heer het geeft, volgende week zondag bediend wordt, zowel in de morgen als in de middagdienst. Voor een uitgebreide toelichting daarop verwijzen we u naar de weekbrief die u afgelopen vrijdag hebt ontvangen. Alex van Mansom heeft zijn lidmaatschap opgevraagd en is overgegaan naar een huisgemeente. De mannenvereniging begint aanstaande donderdagavond weer om 7:45. Dat is dus anders dan in de brug vermeld staat. 7:45. De andere verenigingen beginnen volgende week. En zie ook daarvoor de weekbrief van afgelopen vrijdag. Bij de uitgangen van de kerk liggen de nieuwe gemeentegidsen klaar. U kunt uw exemplaar meenemen. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er wordt nog niet gecollecteerd in de diensten. We vragen u om uw gaven over te maken naar het rekeningnummer van de kerk. Tot zover deze mededelingen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. En dat heeft alles te maken met de schuldvergeving. Daarom beginnen we met Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij in wat er volgt. Psalm 65, vers 2.
Thank you.
Met de Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 47, vers 4, ook met het oog op de schriftlezing. Zingt des hoogsten eer op dat ieder leer delen in ons lot, eren Abrahams God. En over Abraham lezen we ook, als we de Heilige Schrift openen in Genesis 15... En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 21. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 47, vers 4. En we lezen Genesis 15, vers 1 tot en met 21.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Na deze dingen geschieden het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegenover het andere. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wildgevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun er niet is. En zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken, 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en zie, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. In diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abram, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Kenisiet en de Katmoniet en de Hetiet en de Ferisiet en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgasiet en de Jebusiet.
Vanaf december vorig jaar is zinnetje voor zinnetje de apostolische geloofsbelijdenis via de Heidelbergse catechismus aan de orde gekomen. En in de zondag van vandaag wordt dat afgesloten. Deze middag willen we luisteren naar het onderwijs uit zondag 23. Het staat in de vragen en antwoorden 59 tot en met 61 die ik u eerst voorlees. Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat u dit alles, en dat is dus zondag 8 tot en met 22, gelooft? En dan antwoordt het geloof dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60. Hoe bent u rechtvaardig voor God? En het geloof antwoordt alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad en gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Het antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover zondag 23. Maar laten we, voordat we daarna luisteren, eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor onze oude zuster de Lijster Molenaar, die afgelopen maandag een lichte tia heeft gehad en die erg verzwakt is. Laten we bidden. Barmhartige en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u willen wij komen in deze middagdienst. Opnieuw rond een open Bijbel, hier in de Elimkerk of thuis als we meeluisteren en kijken. Opnieuw wilt u uw woord aan ons kwijt. En Heere, dan vragen wij u, wilt u daarbij uw geest geven? Uw geest, als we het woord horen, als we het woord spreken. Want de Heilige Geest is toch gekomen om ons uw stem te doen verstaan. En dan is het zo nodig dat we u geloven. Want zonder geloven, hebben het ook zojuist weer beleden, is het onmogelijk om tot uw eer te leven. Zonder geloof zijn we geen rechtvaardigen voor u. Zonder geloof is er geen vrijspraak van schuld en straf. Ja, zonder geloof hebben we nog een onverzoend hart en kunnen we u niet onder ogen komen. Dan moeten we zeggen dat we u niet kennen. En dat we ten diepste ook onszelf niet kennen. En Heere, daarom bidden we om het krachtige werk van uw Heilige Geest. Dat die ons leidt. Dat die ons de ogen van het geloof geeft. En steeds weer opnieuw die ogen richt op Christus Jezus. Dat hij ons verbindt en voor het eerst en opnieuw aan de middelaar. Want alleen dan kunnen we toch getroost leven en zalig sterven. Alleen door Christus, zo zal het ook vanmiddag klinken, zijn we rechtvaardig voor u. Heere, zegent u zo de prediking vanuit ons troostboek en geef dat we net zoals Abraham, van wie we lazen, op u zullen zien, op hoop tegen hoop. Hij geloofde en u verklaarde hem rechtvaardig. Heere, zegent u zo de hele gemeente. Wij bidden nu voor onze jongens en meisjes, geef dat ze de preek ook zullen begrijpen. Dat ze u, Heere Jezus Christus, vroeg zullen zoeken en vinden. Geef dat ook aan onze jongeren, als ze voelen dat de wereld om hen heen zo trekt. Bewaart u hen bij uw woord. Vernieuw hun hart. En dat ze u zullen geloven. En dat het ook hun levensvraag wordt: hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe ben ik als iemand die door God gezien wordt zonder schuld? Heere, geeft u dat ware geloof. Niet op basis van wat we zelf concluderen, maar op basis van wat we uit uw eigen mond horen. Wees u met onze ouderen in de gemeente. Wilt u ook hen heiligen door het allerheiligst geloof? Bouw uw koninkrijk. Heere, wij willen u ook voorbeden doen. Voor onze oude zuster de Lijster. Het was zo'n schrik weer deze week. Toen er een lichte tia was. En ze ervaart de gevolgen op dit moment. Heere, wees u met haar. Draagt u haar. En wilt u in haar leven het uitzicht geven waar we deze afgelopen week ook met haar over gesproken hebben. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Wilt u de duivel ver van haar houden? Want die drukt maar steeds naar beneden. En dan kan het niet. Maar wilt u haar hoofd opheffen? Haar ogen gericht houden op u, Heer Jezus Christus. Wij bidden u voor de gemeente in al haar geledingen. Wij bidden u voor de verenigingen, voor de commissies. Voor het vele stille werk dat op de achtergrond gedaan wordt. En waar het gemeente zijn uit blijkt. Zegen dat alles, Heer. Zegent u ook het ambtelijke werk. Geeft u de broeders alle genade en kracht die nodig is om ook in dit seizoen weer hun werk te doen. De bezoeken te doen, de gesprekken te voeren. Heere, mag het zijn uit kracht die u verleent. Heere, wij bidden u voor de kerken waartoe we behoren. Deze maand zal de generale synode weer bijeenkomen. Dat zal ook het geval zijn met de klasses iets later. En Heere, u weet van alle zorgen die er zijn. Spanningen die er leven. Maar Heere, wij belijden allereerst ook onze schuld daarin. Dat we misschien zo vaak, te vaak, langs elkaar heen hebben geleefd. Te veel gericht zijn geweest op onszelf. Zonder te zien op u, de koning van de kerk. Heere, ontferm u over onze kerken. Wijst u de wegen die we moeten gaan. In het bijzonder als het gaat over de uitleg van uw woord. Wilt u met uw geest krachtig werken en een gezamenlijk buigen geven onder uw woord. Wilt u dat ook doen in de gebrokenheid van de kerk in Nederland? Brengt u alstublieft bijeen wat omwille van de waarheid al één had moeten zijn. En toch belijden we dat u doorgaat, dwars door alle menselijke zonden heen. U bouwt uw koninkrijk. Heere, zegent u daartoe genadig alle werkers in de kerk, maar ook in de zending, in het evangelisatiewerk onder uw volk Israël. Zegen het werk van Bijbelvertaling. Laat uw stem gehoord mogen worden in alle talen die we op deze wereld hebben. Heere, weest u ook hier met ons. U roept ons opnieuw om uw woord te bedienen. En dat is onmogelijk voor een mensje uit het stof. En altijd is de duivel er ook weer bij om uw woord af te breken. Dat we het niet zullen horen. Dat het geen vrucht draagt. Heere, verhinder dat schadelijke werk. Geef de gemeente dat ze gebouwd mag worden vanuit uw woord. En dat is geen opbouw van onszelf. Maar opbouw van uw genade, het zicht op u, de Heer Jezus Christus. Geeft u de woorden in de mond, bewogenheid en liefde, oprechtheid en vrijmoedigheid en de leiding van uw Heilige Geest. Zegent u zo ook ons zingen, ja ons hele samen zijn. Mag het zijn gericht op de eer van uw naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, als inleiding op de preek zingen we Psalm 143, vers 2 en vers 11. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En vierschaar is een oud Nederlands woord voor rechtbank. En ook vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. En wat er volgt, Psalm 143, vers 2 en vers 11. we in antwoord op de preek zingen Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, in het nieuws wordt regelmatig verslag gedaan van grote rechtszaken. En ook als u nog nooit in een rechtbank bent geweest, dan weet u wel wie u daar aantreft. De rechter natuurlijk. Bij kleine zaken in Nederland is dat er één. En in grote strafzaken zijn dat er drie. En de rechter, die is onafhankelijk. En het is allereerst de taak van een rechter om heel goed te luisteren. Naar wie? Nou, naar degene die voor hem zitten. En wie zitten er voor hem? Nou, allereerst een verdachte. Iemand die beschuldigd wordt van een strafbaar feit. En wie beschuldigt die verdachte dan? Ja, dat doet de officier van justitie. De aanklager. Namens de staat doet hij dat, namens ons allemaal. En de officier van justitie die noemt het strafbare feit. En hij noemt daarbij ook de bewijzen. En soms wordt dan heel gedetailleerd beschreven hoe die verdachte te werk is gegaan op de plaats delict. En welke bewijsmiddelen de politie in het onderzoek allemaal gevonden heeft. Maar naast die verdachte zit nog iemand. De advocaat. En nu hebben advocaten in ons land soms geen beste naam. Maar dat is toch niet altijd terecht. Want de taak van een advocaat is om namens de verdachte de rechten van die verdachte te bewaken en te verdedigen. Want in ons land ben je onschuldig totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. En ook als verdachte heb je bepaalde rechten. En soms duren rechtszaken heel erg lang, maar aan het einde is er altijd een uitkomst. Soms doet een rechter geen uitspraak, dan wordt de zaak geseponeerd. Soms word je ontslagen van rechtsvervolging, zonder dat er schuldig of onschuldig wordt uitgesproken. Maar in de meeste gevallen eindigt een rechtszaak op één van deze twee manieren. Of je wordt schuldig verklaard en je krijgt straf. Of je wordt onschuldig verklaard. En dan word je vrijgesproken. En daarover gaat het vanmiddag. En dan gaat het natuurlijk niet over een aardse rechtszaak, maar over het oordeel van God. Over zijn oordeel over mij als zondaar. En dat doet God als hemelse rechter. En dan zijn er maar twee uitkomsten. Of ik word schuldig verklaard. En ik ontvang straf. Of ik word niet schuldig verklaard. En dan word ik vrijgesproken. Dan word ik rechtvaardig verklaard. Dat wil zeggen, dan is er naar Gods recht bij mij geen schuld meer. En dan zal er dus ook nooit straf volgen. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 23. En dat doen we onder het thema rechtvaardig verklaard. En dan lezen we in zondag 23 drie aspecten van die rechtvaardig verklaring. Dat is allereerst voor God. Dat is in de tweede plaats in Christus. En dat is in de derde plaats door het geloof. Dus rechtvaardig verklaard voor God, in Christus, door het geloof. Allereerst rechtvaardig verklaard voor God. Gemeente, ik heb dat al vaker gedaan en dat is bij zondag 23 opnieuw nodig, om de vraag even onder ogen te zien, waar staan we nu in de catechismus? Het is goed om op dit punt weer even terug te blikken. Ik zei u al, het is inmiddels 9 maanden geleden dat we zondag 7 met elkaar hebben overdacht. Dat is een kernzondag. Daar werd gevraagd, wat is een waar geloof? Als het geloof nu zo belangrijk is om met de Heer Jezus Christus verbonden te worden, wat is dat dan? En het antwoord dat in zondag 7 volgde, dat was rijk en veelzijdig van inhoud. De catechismus laat in zondag 7 zien dat het geloof bestaat in 2 delen. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Niet alleen, maar dat dus ook, kennis. Maar ook een vast vertrouwen. En dan werd er in dat antwoord uitgewerkt dat dat vertrouwen zich richt op Christus. Dat hij nu niet alleen voor anderen, maar ook voor mij de eeuwige zaligheid verdiend heeft. En dat de Heilige Geest mij dat leert. Het is ook voor mij. Dat is een waar geloof. En vervolgens kwam daarna de vraag, waar richt dat ware geloof zich dan op? Wat is er dan nodig voor een christen om te geloven? En het antwoord was, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het geloof richt zich niet zomaar op een goed gevoel of een bijzondere ervaring, maar op Gods beloften. Dus ook niet op een rekensom of een conclusie. Nee, op de belofte waarvan Christus de inhoud is. En dan noemt zondag 7 de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, als een samenvatting van al Gods beloften. Belofte van de Vader, belofte van de Zoon en belofte van de Heilige Geest. Wat is er nodig om te geloven? Al die beloften. De 12 artikelen. En de achterliggende maanden hebben we ze alle 12 overdacht, 1 voor 1. Daar richt het ware geloof uit zondag 7 zich op. En nu al die beloften in zondag 8 tot en met 22 de revue zijn gepasseerd, nu klinkt de vraag in zondag 23, maar wat heb je daar nu aan dat je dat allemaal gelooft? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan geloof je dat allemaal. En dan? Wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Soms wordt wel de vraag gesteld, wat kost het ons eigenlijk dat we christen zijn? Maar daar gaat het vanmiddag nu niet over. Het gaat over de positieve zijde. Wat levert het op? Wat zijn de baten? Wat baat het u? Hebt u uzelf zich dat wel eens afgevraagd? Wat heb ik er nu eigenlijk aan dat ik dit allemaal geloof? Misschien is het wel een vraag geweest die op uw werk wel eens gesteld heeft. Joh, jij gaat naar de kerk, wat heb je daar eigenlijk aan? Of misschien zit hier wel een jongere of die kijkt mee. En die bij zichzelf denkt, nou dat vraag ik mezelf nou ook al zo vaak af. Ik zit hier wel. En soms is het wel aardig. En de andere keer is het saai. En als ik dan door de week om me heen kijk in de wereld, dan vraag ik mezelf af, wat heb ik daar eigenlijk aan? Aan de kerk? Aan de Bijbel? Aan het geloof? Jongeren, ouderen, geef maar eens antwoord voor jezelf. Wat hebt u, heb jij eraan? Ja, dan is het best wel pijnlijk als je moet zeggen, ik? Nou, eigenlijk niks. Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Het baat me niks. Hoe komt dat? Ja, als je eerlijk bent en je zegt het baat me niks, het levert me niks op. Als je eerlijk bent, dan kun je maar één antwoord geven. Dat komt omdat ik het ware geloof het zondag 7 niet heb. Ik ben niet met lichaam en ziel verbonden aan de Heer Jezus Christus. Ik ben zijn eigendom niet. Ja, ik ben er wel. En ik doe wel mee. Ik probeer netjes te leven. En ik lever mijn bijdrage in het kerkelijk leven. Maar God en Christus spelen toch niet echt een hoofdrol in mijn leven. Ja, dan is je antwoord inderdaad, wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Ja, niks. Dat betekent ondertussen wel dat je antwoord 59 dus niet met je hart kunt geven. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Want als je dat geloof uit zondag 7 niet hebt, dan ben je ook niet rechtvaardig voor God. En, denk dan nog maar even aan die rechtbank, dan moet God naar zijn heilig recht u schuldig verklaren. Dan ben je een onrechtvaardige, een goddeloze zonder toekomst. Dan ben je op dit moment in levensgevaar. Maar als hier in de catechismus de vraag gesteld wordt, wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Dan is dat uiteindelijk geen ongeloofsvraag, maar een geloofsvraag. Wat heb je nu aan het ware, zaligmakende geloof in Gods belofte, zoals die zijn samengevat in de 12 artikelen, die als 12 beloftetouwen vanuit de hemel voor u hangen, en waar verloren mensen zich aan vast mogen klampen? Nou, wat ik eraan heb, dat ik voor God rechtvaardig ben. Dat ik voor God rechtvaardig ben. Weet u wie dat is, die ik? Dat is precies dezelfde ik die in de zondagen 2 tot en met 6 van alle kanten schuldig is bevonden. Dat is diezelfde ik die zijn diepste bestaan als zondaar voor God van alle kanten heeft beleden. Dat is diezelfde ik die met Paulus in Romeinen 3 heeft beleden. Er is niemand die rechtvaardig is. Zelfs niet tot één toe. En ik ook niet. Die ik. Die zegt. Wat baat het u nu dat u dit alles gelooft. Dat ik toch voor God rechtvaardig ben. Want die onrechtvaardige, die wordt rechtvaardig verklaard door God en voor God. Net zoals we dat van Abraham hebben gelezen. Het was ongeveer dezelfde tijd dat we zondag 7 met elkaar behandelden, dat we ook de serie over Abraham beluisterden. En ik heb het gedeelte nog een keer laten lezen. Het is Abraham die afgodendienaar is, die een onrechtvaardige is. En het is de Heere die Abrahams hart heeft geopend. De Heere geeft zoveel liefde in zijn hart dat Abraham de afgoden laat voor wat ze zijn. En hij gehoorzaamt de stem van God en hij gaat de levende God volgen zonder ja-maars. En dan zien we in het leven van Abraham wat geloven is. Dat is God kennen. Hem gehoorzamen, hem vertrouwen, eigenlijk precies zoals we dat in zondag 7 lezen. En weet u wat we hebben het net gelezen, wat we dan lezen in Genesis 15? En hij, Abraham, geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham geloofde Gods belofte Hij rustte op het spreken van de Heere. En deze afgodendienaar die de Heere zoveel verdriet had gedaan door de afgoden te dienen, die kon nu zijn schepper weer recht onder ogen komen. Dat is precies het antwoord op vraag 59. Abraham, wat heb je er nu aan dat je Gods belofte gelooft? Dat ik voor God rechtvaardig ben. Gemeente, zo werkt de Heilige Geest nog steeds. Als hij je trekt door zijn liefde tot zijn Zoon. Ja, dan kan ik de Heere door Christus, we zullen dat zien in de tweede gedachte, weer onder ogen komen. Ik kan hem weer recht aankijken. En hij kan mij weer aanzien. Er ligt niets meer tussen. Dat is rechtvaardig. Ja, sterker nog staat er dat ik een erfgenaam mag worden van het eeuwige leven. Gemeente, wat is dat eigenlijk een radicale omslag? Na Genesis 3 geldt dat ik hoor bij die mensen van Romeinen 3. Die niet rechtvaardig zijn. En nu staat hier wel rechtvaardig. En nog een erfgenaam van het eeuwige leven ook. Als de Heere rechtvaardig verklaart als hemelse rechter, dan zegt hij, al bent u in uzelf een goddeloze, ik verklaar u rechtvaardig. Ik spreek u vrij van schuld en straf. En dan? Dan mag u uit enkel genade bij Gods huisgezin behoren. En wie tot dat huisgezin behoort, die mag ook de erfenis ontvangen. Het eeuwige leven. Ziet u dat de Heere alles doet? Hij redt niet alleen. Hij brengt ook in het vaderhuis. Maar dat is ondertussen geen werk van mij. Er kan helemaal geen werk van mij bij. Dat mag ook niet. Maar het evangelie is, dat hoeft ook niet. Gemeente, die rechtvaardig verklaring die geeft de Heere door het geloof in Christus. En dat is ook het antwoord op de vraag, hoe dan? Dat zien we in het tweede. Rechtvaardig verklaard in Christus. Gemeente, als we nog even teruggaan naar dat voorbeeld aan het begin van de preek, van die rechtbank. Als de rechter heeft uitgesproken, ik verklaar u onschuldig, u bent vrij. Dan doet hij dat niet zomaar. Een rechter in Nederland kan niet zeggen, ik heb vandaag een goede bui. Dus iedereen die vandaag voor me zit, daarvan verklaar ik dat hij onschuldig is. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat zou pas onrechtvaardig zijn. Daarom is vraag 60 van de catechismus zo'n belangrijke vraag, want voor Gods gericht gaat het ook niet zo. Hoe bent u, hoe ben jij rechtvaardig voor God? Hoe ben je nu vrijgesproken? Als in de catechismus zo duidelijk op grond van de Bijbel is uitgelegd dat wij, zoals we geboren zijn, een zondige natuur hebben en onrechtvaardig zijn. Hoe, vraag 60, hoe kan het dan toch dat iemand rechtvaardig wordt verklaard? Of hebt u die vraag helemaal niet? Speelt u in jouw leven geen rol? Of ik wel rechtvaardig ben voor God? Of mijn schuld en zonde vergeven zijn. Of die schuld voor God nog open staat. Misschien zeg je wel, nee, dat zijn eigenlijk geen vragen waar ik me in mijn dagelijks leven mee bezig hou. Is dat zo? Weet jij hoe je dan leeft? Nou, dan leef je als een verdachte die voor de rechter zit en denkt, nou, als de rechter mij ziet, dan zal die wel met zijn hand over zijn hart strijken. dan zal die wel zeggen, joh, je staat hier terecht voor doodslag, maar ik zie dat je er heel sympathiek uitziet, dus je mag gaan. Je bent vrij. Maar gemeente, zo gaat het niet. Zo gaat het ook niet voor de hemelse rechter. Want iedereen, zoals we hier zitten en staan en meeluisteren, iedereen van ons staat voor Gods gericht. En wij kunnen alleen maar leven als we door God rechtvaardig worden verklaard. Want anders blijven we wie we zijn zoals we geboren zijn. Onrechtvaardig, schuldig, verloren. Want zo komen we toch op de wereld. Door de zonde ons levensdoel kwijtgeraakt. Dat betekent, God komt niet meer tot zijn recht in ons leven. Zelfs zodanig dat ik die vraag hoe ik rechtvaardig ben voor God niet eens meer stel. Weet je wanneer je die vraag gaat stellen? Als de Heilige Geest hem op je lippen legt. Hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Gemeente, duw die vraag alsjeblieft niet weg. Doe jij dat ook niet? Hoe ben jij rechtvaardig voor God? En dan komt het antwoord. Een antwoord dat rechtstreeks uit de schrift opkomt. Hoe? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Het geloof, zo zei ik u, richt zich niet op een vaag gevoel, maar op een persoon. Echt geloof, dat vlucht altijd naar de Heer Jezus toe. Zoals we dat van Petrus lezen in Johannes 6. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En alleen door dat geloof ben ik rechtvaardig in Gods oog. En dan volgt er in de catechismus een lastige zin. Misschien is het goed om antwoord 60 nog eens rustig te lezen. En dan laat ik in eerste instantie de bijzinnen even weg. Hoe bent u rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt dan alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, en nu laat ik heel wat weg, God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo doet God dat. Het geloof in Jezus Christus rekent uit genade mij zijn gerechtigheid toe en alles wat hij heeft aangebracht. Als we met die lege bedelaarshand van het geloof, alleen uit genade, de ogen van ons hart, de ogen van het geloof mogen slaan op de Heer Jezus Christus, dan rekent God alles wat hij gedaan heeft mij toe. Er staat zijn volkomen genoegdoening. Die wordt dan van mij. Dat betekent dat hij volkomen betaald heeft voor al mijn zonden. Dat wordt op mijn rekening bijgeschreven. Er wordt nog meer toegerekend. Zijn gerechtigheid. Want ik word niet rechtvaardig voor God omdat ik mezelf op dat niveau heb gebracht. Nee, omdat Christus gerechtigheid mij wordt toegerekend. En daardoor kan ik de Heere weer recht onder ogen komen. Dat er niks meer tussen ligt. Er wordt nog meer toegerekend. Zijn heiligheid. Dat betekent dat God mij ziet alsof ik alle geboden van Gods wet, in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn daden, in mijn nalaten, altijd volkomen heb gehouden. Dat geldt niet van mij. Dat geldt van Christus. Maar het geloof in hem, dat geeft dat God zijn heiligheid aan mij toeschrijft. God geeft me dat. God rekent het toe. En gemeente, dat is uit genade. Uit eeuwige zondaarsliefde zegt God, u hebt het totaal niet verdiend. U zult het ook nooit verdienen. U bent zondig en schuldig tot op het bot. U bent een onrechtvaardige, een goddeloze. Maar omdat u door het geloof het eigendom bent geworden van Jezus Christus, daarom reken ik u alles toe wat hij heeft. Zijn betaling, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Ik zie uw zonde niet meer. Ik zie alleen nog maar het bloed van mijn zoon als ik naar u kijk. Als ik u recht in de ogen wil kijken, zegt God, dan zie ik mijn zoon staan. Als u alles wat u zelf denkt en hebt loslaat en met al uw zonde en schuld vlucht naar de Heer Jezus Christus en weer opnieuw vlucht, dan is zijn offer uw offer. Dan is zijn gerechtigheid uw gerechtigheid. Dan is zijn heiligheid uw heiligheid. Dan zie ik, zegt de Heer, je als een rechtvaardige. In Christus rechtvaardig. Gemeente, begint er hier niet een groot loflied in uw hart te klinken. Een loflied van eindeloze verwondering. Want wat een zondaarsliefde laat de Heer hier zien. Voelt u dat we hier bij de kern van het evangelie zitten? Dat we hier in het hart van God zelf blikken? Het is alsof we hier in antwoord 60 Jesaja horen spreken. Kom dan en laten we het tezamen rechten. Zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen om Christus wil wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen om Christus wil worden als witte wol. Rechtvaardig verklaard in Christus. Zo deed de Heer dat ook bij Abraham. De Heer ziet het geloof bij Abraham. Het geloof dat zich richt op de belofte. De belofte waarin de Messias al beloofd was. En de Heer ziet dat dat geloof zijn eigen werk is. En dan rekent de Heer aan Abraham gerechtigheid toe. Dan verklaart hij hem rechtvaardig voor hem. Abraham wordt gezien als iemand die rechtvaardig is voor God. En dat kan alleen maar op grond van het offer en bloed van de Messias. Die zou voortkomen uit het geslacht van Abraham. Gemeente, zo alleen zijn we rechtvaardig voor God. Door het geloof in de grote zoon van Abraham, Jezus Christus. Op hem richt zich het geloof. En op hem alleen, want in hem zijn al Gods beloften. Ook die we in de achterliggende maanden hebben overdacht. Ja en amen. En ieder die in de zoon gelooft. Die rekent God tot een rechtvaardige. En dat woordje toerekenen, jongens en meisjes, jongeren, dan moet je maar gewoon denken aan een bankrekening. Dat betekent alles wat de Heer Jezus heeft verdiend, wordt op jouw rekening bijgeschreven. Alsof je het zelf hebt verdiend. En alles wat jij hebt verdiend, straf op de zonde. Eeuwig zonder God. Ja, dat is op de rekening van Christus bijgeschreven. En dat heeft hij ervaren tot in het diepst van zijn ziel toen hij hing op Golgotha. Daar heeft hij de eeuwige straf van al de zijnen in die enkele uren gedragen, omdat hij Gods zoon was. Dat is nou wat Maarten Luther noemt een vrolijke ruil. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Zo alleen ben ik rechtvaardig voor God, namelijk in Christus. Ja, maar zeg je misschien, u hebt geen idee wie ik ben. U weet helemaal niet wat ik allemaal gedaan heb. En al helemaal niet wie ik in mezelf blijf. Ja, ik heb de Heere lief gekregen. Ja, ik heb de Heere Jezus mogen zien door het geloof als mijn zaligmaker. Maar als ik er nu weer eens diep over nadenk, er is werkelijk geen gebod van God waarvan ik kan zeggen, die heb ik helemaal tot in het laatste gehouden. En trouwens, wat te denken van mijn gedachtenwereld. Alles wat ik deze week bijvoorbeeld weer heb gedacht, gedroomd. Als het hier allemaal op de muur zou staan. Echt, ik kwam hier nooit meer. U moest eens weten, ik doe niet alleen zonde. Ik ben en ik blijf voor 100% zondaar. Met zo iemand kan God toch niet verder? Nou, lees dan nog eens mee in antwoord 60. En vooral dan dat stukje wat ik net heb overgeslagen. Want die aanklachten van u, die kenden de jonge opstellers van de catechismus ook al. Ze zijn u voor. Er staat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Het lijkt wel alsof u dat geschreven hebt. Er staat daar niet één aanklager in die rechtbank. Er staan er drie. Mijn geweten klaagt me aan. Het zit niet goed met je. Zo kan je God toch niet onder ogen komen. En er staat een tweede aanklager, de wet van God. En die zegt het. Je hebt mijn gebod overtreden, je hebt de vloek verdiend. En er staat nog een derde aanklager. Mijn zondige aard. En die speelt steeds weer op. En daarvan zegt de duivel, die derde aanklager. Joh, dat kan toch niet? Zo iemand als jou rechtvaardig voor God, dat kan niet. Gemeente, u hebt gelijk. Uw geweten heeft gelijk. De wet van God, die heeft gelijk. Sterker nog, als de duivel met onze zonde aankomt, dan hoeft hij niet te liegen. Dan heeft hij ook gelijk. En nu is de vraag, hebt u God daarin al gelijk gegeven? Bijvoorbeeld met de woorden uit de berijmde Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Nou, het antwoord is duidelijk. Niemand. Maar wat zegt de catechismus dan? Op grond van Gods woord. Het is allemaal waar wat u zegt. Het is niets met u en met jou. En het wordt niets ook. Maar uw blik moet niet naar uzelf. Uw blik moet naar Christus. De Heere kan u helemaal niet aanzien in wie u bent. Maar wel als hij u aanziet in Christus. Er staat zonder uw verdiensten. Uit enkel, uit louter genade. Ja, wat zegt God dan? Als al die aanklachten waar zijn? Dan ziet hij die doorboorde en met bloed druipende handen over uw leven. En dan zegt hij, ik zie mijn zoon. En dat betekent, dan bent u rein. Dan bent u heilig. Dan bent u smetteloos. Dan heeft u nooit zonde gekend of gedaan. Dan is Christus gerechtigheid de uwe. Want gemeente, de Vader heeft alle schuld van de zijne op de schouders van Christus gelegd. En daarom is Christus de advocaat in die rechtbank. Ja, het is wel een hele wonderlijke advocaat. Want hij staat niet aan de kant van de verdachte, maar aan de kant van de rechter. Het is geen advocaat die aanstuurt op strafvermindering. Hij voert ook geen pleidooi bij zijn vader dat u ontoerekeningsvatbaar bent. Nee, deze advocaat geeft alle aanklagers gelijk. En hij geeft ook de rechter nog gelijk. En toch pleit hij bij zijn vader voor die verdachte die u bent. Weet u wat hij zegt? Ja, vader, die is helemaal schuldig. Helemaal. En er zijn geen verzachtende omstandigheden. Hij, zij, is geheel toerekeningsvatbaar. Maar ik neem de volledige straf op me. En u hoeft er niets van af te doen. Ik zal het volkomen dragen. Ik voor hem. Ik voor haar. Daar hij, zij, anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als mijn kind maar vrijgesproken wordt. Als u mijn kind maar rechtvaardig verklaart. Gemeente, dat is het wonder van het evangelie. De rechtvaardig verklaring voor God in Christus. Ook al moet u uzelf aanklagen. En doe het maar. Doe het maar voor God. Ook al moet u uzelf opnieuw aanklagen. Als u door het geloof de Heere Jezus Christus als uw zaligmaker hebt omhelst. Als u zijn eigendom geworden bent. Ja, dan kunnen uw zonden, uw dagelijkse overtredingen van Gods geboden in gedachten, woorden en daden er toch niet meer voor zorgen dat het met u afloopt als die dieren die Abraham in stukken moest snijden. Weet u het nog van vorig jaar? Want dat staat in het tweede deel van Genesis 15. Abraham moest verschillende dieren nemen en die slachten. En hij moest de stukken van die dieren tegenover elkaar leggen met een kleine ruimte ertussen. Er vloeit dan ontzettend veel bloed. Het is het teken van Gods trouw, Gods verbond. En tussen die stukken dier was een paadje van bloed. En in die tijd gebruikte men dat symbool als partijen een verbond met elkaar sloten. En die liepen dan samen door die bloedweg. En dat betekende zo zeker als die twee stukken bij elkaar horen, zo zeker horen wij bij elkaar. En het mag met mij gaan als die dieren, als ik me niet houd aan de eisen en de beloften van het verbond. Gemeente, daar zitten we nu. Dat doen we niet. We houden ons er niet aan. En Abraham ook niet. Maar de vastheid van Gods verbond, de vastheid van de zondevergeving, ligt niet in onze gehoorzaamheid, maar in Christus' gehoorzaamheid. Niet in ons geloven, maar in Christus geloven. Ja, want hij heeft zich aan het kruis er doorheen geloofd. Want hij wist dat hij aan de andere kant van de dood zou opstaan. En dat de erfenis voor die onrechtvaardige vast zou zijn. Dat is het evangelie, ook in Genesis 15. De genade komt van Gods kant. Abraham, die wordt aan de kant gezet. Je mag er niet eens tussendoor lopen. Want je kunt je er niet aan houden. Er gaat een vurige fakkel tussen de stukken door. Het is de Heere zelf. Hij sluit als het ware een verbond met zichzelf. En daarmee zegt de Heere Abraham: je zult de uitwerking, de inhoud van mijn belofte krijgen. Je zult een erfgenaam krijgen. Je zult een erfenis krijgen. Het is een erfenis waardoor mijn zoon eenmaal geboren zal worden. Om te lijden en te sterven voor onrechtvaardigen. De gemeente, uit dat beeld komt ook de boodschap van vanmiddag. Het rechtvaardig verklaren voor God ligt niet in mijn handen. Ligt niet in mijn werken, in mijn doen en mijn laten. Het ligt vast in de doorboorde handen van Jezus Christus. Want de Vader heeft hem tot zonde gemaakt. En in die weg heeft hij gerechtigheid verdiend. Voor al diegenen die tot hem de toevlucht nemen. En dat zijn onrechtvaardigen, dat zijn wetsovertreders, dat zijn goddelozen. En daarom bestaat het woord, het evangelie uit het woordje nochtans. Toch. Ondanks uw zonde, ondanks uw overtreding, ondanks uw boze neigingen. Nochtans, toch schenkt God mij Christus gerechtigheid en heiligheid. Als ik door het geloof tot hem de toevlucht neemt. Nee, en het onmogelijke gebeurt dan. Dan moeten die drie aanklagers zwijgen om Christus wil. En gemeente, daarom kan ik u en jullie maar één kant op wijzen. Vlucht tot de Heer Jezus Christus. Geloof in hem. Bid om het werk van de Heilige Geest, die het geloof werken en versterken wil. En doe het iedere dag opnieuw. Dat brengt ons bij het derde. Rechtvaardig verklaard door het geloof. Jongens en meisjes, een geldstuk, bijvoorbeeld een munt van 2 euro, die heeft twee kanten. Een voorkant, daar staat de waarde op. En een achterkant. En in de Nederlandse variant staat dan onze koning erop. En die voorkant en die achterkant, die horen natuurlijk helemaal bij elkaar. Je kunt niet zeggen, nou, ik betaal vandaag alleen met de voorkant van die munt. Nee, dat kan niet. Je kunt ook niet zeggen, die voorkant die is meer waard dan die achterkant. Nee, want het zijn twee kanten van precies dezelfde munt. Sterker nog, zonder die ene kant is die andere kant niks waard. Nu gaat het vanmiddag in zondag 23 over de rechtvaardiging. Dat God zondaren rechtvaardig verklaart. Dat wil zeggen dat de Heere mij ziet als iemand van wie alle zonden vergeven zijn. Maar als je dan die vragen en antwoorden leest, dan denk je, het gaat over het geloof. Kijk en lees allemaal maar eens mee. In vraag 59 wordt gevraagd, wat baat het nu, wat levert het nu op, dat u dit alles gelooft. En als je dan in de eerste zin van antwoord 60 kijkt, daar staat alleen door een waar geloof. En in de laatste zin zie je staan dat het gaat om een gelovig hart. En vraag 61, waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? En in antwoord 61, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben. En tot slot aan het einde van dat antwoord, dat ik niet anders dan alleen dat door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. En als ik goed geteld heb, gaat het dus in zondag 23 6 keer over het geloof. Maar daar ging zondag 7 toch over. Wat is een waar geloof? Ja, in zondag 23 gaat het ook over het geloof. En wat de Heere door het geloof geeft. Namelijk dat je zonden vergeven worden. Het zijn twee kanten van precies hetzelfde. Net als die 2 euro munt. En die twee kanten die horen helemaal bij elkaar. Het ware geloof in de Heere Jezus Christus als zaligmaker. Ja, als dat er is, dan is ook die andere kant er, zondag 23. Dan ben je ook echt rechtvaardig voor God. Dan spreekt de hemelse rechter je vrij van schuld en straf. Gemeente, het kan dus niet zo zijn dat je zegt, ja, zoals in zondag 7 het ware geloof is beleden, zo heb ik dat ook ontvangen van de Heilige Geest. Maar dat je dan tegelijkertijd zegt, maar of mijn zonden vergeven zijn, dat weet ik niet. Nee, dat kan niet. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Door het geloof in Jezus Christus neemt Hij als borg en zaligmaker mijn schuld over. En dan word ik op dat moment rechtvaardig verklaard. Nee, ik ontken niet dat geen strijd kan geven in je leven. Zeker wanneer je weer wordt geconfronteerd met wie je in jezelf blijft, naar je oude mens. En die zonden die steeds maar weer blijven opborrelen. En dat je met die vraag klem komt te zitten, hoe kan dat nu toch? Hoe kan de Heere me nu toch als rechtvaardiger zien? Ja, die strijd die is er. Maar dat doet van de waarheid niets af. Dat iedere gelovige, iedereen die onder de doorboorde handen van Christus wegschuilt, voor God rechtvaardig is en door Hem rechtvaardig wordt verklaard. Maar heel pastoraal staat er in antwoord 60 wel aan het eind: in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, maar zeg je, hier staat het dan toch. Als ik niet goed genoeg geloof, dan ziet God me dus weer niet als rechtvaardige. Nee, dat staat er niet. De oorspronkelijke versie van de Heidelbergse catechismus is in het Duits geschreven. En de oude Nederlandse vertaling die kan hier voor ons voor verwarring zorgen. Er wordt niet bedoeld dat ik maar moet gaan geloven en dat geloof door God dan wordt overgenomen en dat ik dan door God word rechtvaardig verklaard. Nee, want dan wordt mijn rechtvaardigheid afhankelijk van mijn geloof. Hier gaat het over de vrijspraak van elke gelovige. We moeten hier lezen als er staat in zoverre, telkens wanneer. Dan staat er telkens wanneer ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, wat is er dan? Dan is er weer die zekerheid dat ik niet alleen het eigendom van Jezus Christus ben, maar dat ik door Hem ook, door God rechtvaardig, ben verklaard. Iedere keer, als het geloof in beoefening is, dan mag ik ervaren dat ik geen schuldig God tegenover me heb, maar op grond van Christus' offer een verzoend God. Telkens wanneer ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Ja, als het geloofsleven stil ligt, als we toegeven aan onze oude mens, als we, zoals in Efeze 4 staat, de Heilige Geest bedroeven, of we verslappen in het gebed, nee, dan gaat het geestelijk niet goed met ons. Dan ligt datgene wat de Heere geschonken heeft wel vast, maar dan heb je er geen houvast aan. Dan heb je er geen troost uit. Dat is het pas weer. Als je gelovig mag zien op Christus en de weldaad van de rechtvaardig verklaring met een gelovig hart aanneemt. Het is niet voor niets dat vraag 60 luidt: hoe bent u rechtvaardig voor God? Er staat dus in de tegenwoordige tijd. Er staat niet: hoe bent u rechtvaardig voor God geworden ooit, vroeger? Nee, hoe bent u? Vandaag, het gaat om een dagelijks geloven, om een dagelijks vluchten tot Christus, om ook dagelijks de troost en de zekerheid van de rechtvaardig verklaring te ervaren in je hart. Nee, het geloof is geen automatisme, geen optelsom of conclusie. Antwoord 61 zegt: het is het middel waardoor ik door God in Christus rechtvaardig wordt verklaard. Het is het middel waardoor ik de gerechtigheid van Christus en de heiligheid aannemen en toe-eigenen kan. En de bedelaarshand van het geloof opheffen, dat is amen zeggen op het feit dat ik onrechtvaardig ben in mezelf. Maar het is ook amen zeggen op al Gods beloften waarvan we de samenvatting in de 12 artikelen hebben overdacht. Het is amen zeggen dat ik op grond van zijn offer rechtvaardig word verklaard. Dat is geloven. En alleen het geloof is de weg waardoor we voor God rechtvaardig zijn. En dat geldt dan voor al Gods kinderen. Ook voor de meest schuchtere in het geloof. Die nog zo vaak gepakt wordt door de twijfel. Want elke kruimel geloof in de Heer Jezus Christus is rechtvaardigend van karakter. De Heer vraagt niet naar een groot geloof of naar een sterk geloof. Maar hij vraagt allereerst naar een waar geloof. En tegelijkertijd is het ook Bijbels om te verlangen naar groei. Naar een vaster geloof. Maar dan wel als een gave van God. Dat het niet steeds meer en steeds betere prestatie van mijn kant wordt. Niet Christus heeft alles gedaan en nu moet ik. Nee, ook het kleinste. Ook het grootste geloof is een gave van God. En de catechismus wil het in antwoord 61 nog één keer benadrukken. Het geloof is wel het middel waardoor God mij rechtvaardig verklaart op grond van Christus' offer. Maar het geloof zelf, die bedelaarshand, dat is niet het fundament waarop ik mijn levenshuis bouwen kan. Het geloof is die hand. Maar het gaat niet om die hand. Het gaat om wat erin gelegd wordt. Christus en zijn gerechtigheid. Want alleen om Christus wil kan ik bevrijd, rechtvaardig verklaard, vergeven, voor Gods aangezicht leven. En de Bijbel die noemt dat welzalig. Dan zing je het van harte mee. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Ja, dat is naar Gods recht. Want het is om Christus wil. En daarom wil God hem nooit meer schuldig keuren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige drie-enige Heere in de hemel. Wij willen uw naam danken voor uw woord dat we deze middag horen mochten. Uw woord dat sprak over de rechtvaardiging van de zondaar. Alleen door uw genade. Alleen op grond van het bloed van Christus. Alleen door het geloof. Heere, werkt u en versterkt u het geloof in ons hart door uw Heilige Geest. Richt ons oog op de Heere Jezus Christus, dat Hij nu niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gekomen is. Heere, geeft u dat geloof door het wonder van uw Geest. En laat het loflied in ons hart blijven klinken, zoals we dat zojuist zongen. Welzalig Hij, welzalig zij, in zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Niet om iets in ons, maar om Hem die u van eeuwigheid lief hebt, de Zoon van uw eeuwige liefde, alleen rechtvaardig om Hem. Dan gaat het toch ook in deze week om, in deze week van voorbereiding. Ken ik Hem door het geloof? Mag ik zo geloven dat ik op grond van zijn offer rechtvaardig ben verklaard door de drie enige God? Zie ik er naar uit dat dat versterkt mag worden door het brood en de wijn? Omdat u zo, Heere Jezus Christus, uw vlees en bloed gegeven hebt, ik voor u. Heere, gaat u met ons deze nieuwe week in. Help een ieder in de taak die we mogen verrichten. Bewaar ons voor een onvoorbereide dood. Doe ons leven dicht bij u, Heere. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Zie op hen die daar alleen zijn en voor wie dat zo zwaar is. Geef dat de overdenking van u goed mag zijn. Heere, vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, Psalm 103, vers 6. Ga hier en thuis in vrede en draag met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.